Inderdaad, hem zij de eer en glorie. De laptop al minder. Kijken of ik maar aan het praten krijg. Maar inderdaad, genade. Daar wou ik vandaag ook wat over vertellen. Even mijn speakbriefje openen. Beter zo? Kijk, dan hoor ik mezelf ook. Prettig. Onjuiste code. Ja, de genade van alle leeftijden. Kijkwijzer. Gaat soms wat gepaard met geweld en andere zaken. Maar ik heb nergens kunnen vinden, genades vanaf 12 jaar bijvoorbeeld. Dus vandaar voor alle leeftijden. Even kijken hoor. Ik heb hem iets te ver afgesloten, denk ik. Ik dacht was er om te besparen. Kijk, mag ik de volgende dia? Bimrist, mag ik de volgende dia? Kijk, mooi, genade. Ja, het is de schuld van Jezus. Het is wat, hè? Beschuldiging zo, maar ja, misschien wel. Ik kom er straks later op terug. Maar handhoud je eventjes. Genade, het is de schuld van Jezus. We gaan even kijken. Jullie weten het toch allemaal natuurlijk al. We gaan even kijken naar de betekenis van genade. Nou, we zien het al. Eens kijken in het woordenboek, Dikke van Dalen. Genade. Goed, dat hoef ik niet uit te leggen hoe je het uitspreekt. Denk ik, we hebben vaak genoeg gehoord. Als eerste zien we staan, goedheid van God. Nou, dat klopt. Inderdaad, genade is goedheid van God. Vergevingsgezindheid van overwinnaars, rechters enzovoort. Oké, duidelijk. Mag ik de volgende dia? Als we kijken op Wikipedia, zien we genade. Is de in het christelijk geloof gebruikte uitdrukking van Gods welwillende toewijding tot de mens. Heel mooie tekst. Mooi woord. Die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Jezus Christus. In de christelijke theologie is genade een van de eigenschappen van God. En dat is het ook. Het is een spontane, niet verdiende goddelijke gunst. Zie je, de wereld weet het ook. Je kunt het zo vinden. Je hoeft maar dit te tikken en daar is het. Dat is dus genade. Maar goed, dit weten we allemaal al. Want het geloof dat Jezus voor onze zonden gestorven en opgestaan. Ik bedoel, dat is de basis van ons geloof. Dus als het goed is, hoef ik niet veel meer te vertellen. Nou, blijf stil. Ik vertel nog even verder. Goed. Jezus werd als redder gezonden om onze schuld te betalen. God biedt het geschenk aan ons aan, omdat dit de manier is waarop wij weer ons met hem kunnen verzoenen. Nee, je koek, denk ik. In de Bijbel geeft Jezus zelf een prachtig voorbeeld, misschien de volgende dia, van wat genade is en hoe je dat ontvangt. Hij doet dat in de vorm van een gelijkenis, vertelt hij een verhaal, we kunnen het er even bij zoeken misschien, Lucas 18, vers 9 tot 14, voor wie een Bijbel bij heeft. Iedereen het erbij heeft. Ik hoor nog geritsel. Nou, daar zie je dus, twee mannen gaan naar de tempel om te bidden. Ik pak het er zelf ook even bij. De ene man is een fariseer, iemand die heel goed weet wat er in Gods woord staat en hoe het allemaal moet. Echt een wetsgeleerde, zeg maar. Wat de wetten van Mozes betreft dan. En hij zoekt een plek in de tempel om te bidden. Gaat staan dat iedereen het kan zien en roept dan. Praat luid genoeg, in ieder geval, zodat iedereen kan horen. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als die andere mensen, rovers, oneerlijke mensen, of als die tollenaar daar. Ik zit vast. Hij zit inderdaad vast, maar hij vast twee keer per week, roept hij, en geeft 10% weg aan alles, van alles wat hij bezit. De fariseer is blij met zichzelf Hij vertelt aan God hoe goed hij wel niet is. Nou, God heeft hij dus niet nodig. Genade en vergeving al helemaal niet, want dat is hartstikke goed. En dan verder, als we lezen, achterin staat de tollenaar. Hij werkt voor de Romeinse bezetter en daardoor wordt hij gehaat natuurlijk. Dat was een soort NSB'er, zou je zeggen, in onze tijd. De meesten werden rijk op een oneerlijke manier. Het was niet iemand die geliefd was, zeg maar. Maar deze tollenaar is zich er ook van bewust en heeft berouw. Hij durft zelfs zijn hoofd niet eens op te tillen naar de hemel. Omdat hij schaamt zich diep voor zijn zonde. Hij is zich heel schuldbewust. Lezen we verder. Met gebogen hoofd slaat hij zich op de borst. Zachtjes bidt hij. O God, wees mij de zondaar genadig. Het is een kort gebed, maar de Heer Jezus zegt zelf hier dat het hem is vergeven. Hij ontvangt genade, hij heeft hem nodig en ontvangt hij ook. De fariseer krijgt niets, omdat hij denkt dat hij God niet nodig heeft. Tenminste, daar lijkt het niet op. Maar genade betekent veel meer dan alleen de redding van het offer van Jezus. Dat je leeft, dat je ademt, dat je kunt genieten van kleuren, van dingen, vrijheid. Het is allemaal genade. He, dat je kunt gaan werken, muziek luisteren. Alles is genade. Alles wat God ons geeft. Want wat hebben we gedaan om het te verdienen? Uiteindelijk niks. Hij heeft het zelf allemaal bedacht en hij geeft het ons. Ja, maar het grootste geschenk, zoals ik al zei, van zijn genade. En wat we natuurlijk ook allemaal weten, is dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen, gezonden door God, voor onze zonde te sterven, aan het kruis gegaan is, opgestaan uit de dood later, zodat wij ons kunnen verzoenen met God. Dus al je zonden zijn daardoor vergeven. Toen hij is gestorven op Golgotha, heeft hij alle schuld betaald. We kijken in de Bijbel, de volgende dia, een paar teksten over genade. In Hebreeën 4, vers 16. Staat, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Omdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Blijkbaar hebben we dus genade nodig. Zijn we niet zo goed als die fariseeën. Volgende dia. In Efeze 2, vers 4 tot 6 staat, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Jezus Christus. Dat is allebei een Nieuwe Testament. En even kijken naar de volgende dia, een steentje. Uit het Oude Testament, uit de Psalm van David. Dit is wat David eigenlijk roept naar God. Blijkbaar wist David dus ook al dat hij die genade nodig had en dat God genade was en is. Want God is genade. Wees mij genadig, o God. Hier is hij net vreemd gegaan met Bathsheba, overspel gepleegd. Hij is zich heel bewust dat hij gewoon terug naar God moet keren. En dat God genadig is. Overeenkomstig uw goede tierenheid, lezen we verder. Delg mijn overtredingen uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Eigenschap van God is weer genade. Barmhartigheid, hij weet het erg goed. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Dus hier zien we ook weer dat eigenlijk genade is niet iets van het Nieuwe Testament. Het is niet alleen dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Nee, zelfs ver daarvoor, David is het ook, dat God genade is en dat hij genade nodig heeft. En wij weten het natuurlijk ook allemaal. Ik bedoel, zoals ik al zei, het is gesneden koek. Maar waarom blijven we dan zo vaak hangen in gevoelens van schuld? Schuldgevoel. En hebben we het dan echt aan Jezus gegeven? Of is het alleen in de Bijbel? Waarom voelen we ons schuldig over de meest alledaagse dingen? Ook grote dingen, natuurlijk, het is ook goed. Aan de ene kant dat we schuldgevoel hebben. Als we kijken naar de betekenis van schuld in de volgende dia. Deze is dan uit de dikke vandalen. Schuld, meervoudschulden, financieel, maar het gaat dan over geld natuurlijk. Heel belangrijk. Maar als we even kijken, tekortkoming of verkeerde daden komen meer in de buurt. Schuld bekennen. Verantwoordelijkheid, die is ontstaan door een tekortkoming. Kijk, dan komen we in de buurt. Het is schuld, eigen schuld, dikke bult. Kennen we ook wel. Nou, dat is schuld. Kijk even verder wat Wikipedia zegt. Als we daar even kijken. De volgende. Schuldgevoel. Een schuldgevoel is een gemoedstoestand, kan overigens ook een emotie zijn, waarbij het geweten een mens plaagt met onaangenaam gevoel over een bepaalde gedane of juist niet gedane actie. Vaak wordt gevolgd door schuldgevoelens van berouw of spijt, als het goed is. Schuldgevoel is een gemoedstoestand die men zichzelf oplegt. Dat is interessant. Nou, we kunnen het verder lezen, maar we weten het allemaal. Ik lees nog wel even het laatste. In uiterste gevallen kan een schuldgevoel leiden tot zelfmoord. Zo heftig. Toch iets vanuit de kijk. Want hoe komen we daar dan vanaf? Het is toch wel serieus. Het vervelende van schuldgevoel is dat ze de eigenschap hebben iedere keer weer terug boven te komen. Ze zoeken een nestje en als ze eenmaal een nestje gevonden hebben, dan zitten ze daar prima. En je komt er lastig vanaf. Tenminste, zonder Jezus. Schuldgevoel is ook ontzettend slecht voor je gezondheid. Je hebt er niet alleen stress van, maar je krijgt ook gewoon lichamelijke klachten kan je ervan krijgen. Geestelijk kan je er ook behoorlijk last van hebben. Vervelend. Hoe komen we er vanaf? Kan je vertellen, pogingen om ze te verbergen, schuldgevoelens? Helpen niet. Probeer het. Als schuldgevoel is uiteindelijk, als je terechte schuldgevoelen hebt, is eigenlijk een manier van God om je te laten weten dat je niet voldoet als een standaard. Dus we komen daarvan af door wel overeenkomstig te worden met zijn standaard. Het is ook niet voor niks dat we een geweten hebben gekregen en dat ons plaagt. Goed, dat kan. Het is net hoe je ermee omgaat. Als je vaak, of er zijn ook mensen die bijna altijd een schuldgevoel hebben. Als je daar last van hebt, is best vervelend. Ik denk dat er ook veel ziektes vanuit daar komen. Goed, daar ga ik nu verder niet op in. Maar het kan je echt in de weg zitten. Als ik naar mezelf kijk, laat ik het even bij mezelf houden. Ik ben ook best wel gevoelig voor schuld. Nou, hoe kom ik daar vanaf? Ja, dat is gewoon door te kijken. Als er schuld komt, aanklacht van, waar komt dit vandaan? Dan ga ik naar God. Controleer ik eerst mijn relatie met God. Is er zonde in mijn leven? Ja, nou, breng ik dat bij God. God die vergeeft me. Als ik kijk in Romeinen 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Ja, er zijn er tal van teksten te vinden. Maar we mogen gewoon weten dat God ons genadig is. En dat hij ons echt vergeeft, zeg maar. Zoals ik overvallen word door schuld, ga ik naar God. Kijk ik of het allemaal goed zit. Kijk hoe zit mijn zonde in mijn leven, beleid ze. En dan gaat het ook vanzelf weg. Anders komt het toch terug. Kan alsnog wel eens terugkomen. Maar goed, het feit dat ik een relatie heb met Jezus maakt me dus niet perfect, want ik zonde nog steeds. En blijven allemaal gevoelig voor in deze wereld, denk ik. We zullen telkens de momenten komen waarop verleid worden door zonde of toch zonde doen. Dus, maar goed, we moeten iedere keer terug naar God. Ondanks, ja, het is niet altijd makkelijk, want vaak voelen we, veroordelen we onszelf. Hebben we steeds het gevoel dat we gefaald hebben. En toch moet je iedere keer de keuze maken om terug te gaan naar God. Want, kijk in Romeinen 8 vers 38, 39.
Er staat ook, bid dat God je zal aanraken met zijn overvloedige liefde, zodat de angst uit je hart verdwijnt. Dus als je jezelf veroordeelt, eigenlijk een angst oplegt, dat je niet meer naar God terugkomt, omdat je weer hebt gefaald, nou, moet je dat blijkbaar toch gewoon doen. Want God met zijn overvloedige liefde zal de angst uit je hart laten verdwijnen. Doe je dit niet, ja, dan kun je dus komen onder het juk van schuld. Maar als je dus komt onder het juk van schuld en het komt steeds meer terug, besef je dan dat Gods genade groter is dan dat jij ooit kan zondigen. Er zijn zoveel leugens die zich in je hoofd kunnen vestigen. Het is heel belangrijk dat we iedere keer terugkeren naar God. Een prachtig voorbeeld van vergeving staat in Johannes 8. Staat overigens niet op de beamer. Johannes 8, vers 3 tot 11. Je hoeft hem er niet bij te zoeken, hoor. Het gaat over de fariseeërs, zal ik even kort. Deze fariseeërs brachten een vrouw bij Jezus, die ze op heterdaad betrapt hadden, toen ze overspel pleegden. De wet van Mozes zei dat deze vrouw dus gestenigd moest worden in die tijd. Ze waren benieuwd wat Jezus hiermee zou doen. En Jezus antwoordde, jullie kennen het allemaal, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Ja, iedereen dreef natuurlijk af. Want er is niemand zonder zonde. En Jezus zei ook, ik veroordeel je ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dus zo simpel is het, blijkbaar. En toch zo moeilijk om te begrijpen en om te grijpen. Zondig niet meer. God wil dat we zonder zonde leven. Is niet altijd even makkelijk. Maar zonde geven onszelf en anderen een verschrikkelijk leven. Maar gelukkig, je schuld is vrijgekocht door het bloed van Jezus, zoals we hebben gelezen. En vanuit die vrijheid wil God graag dat je zonde de rug toekeert. Ook zo voorkom je dat iedere keer die schuld kans krijgt om jou te pakken. Strek je naar uit om het goede te doen, laat je vullen met de Heilige Geest, bid er ook om. En ben je bang dat je steeds voor dezelfde zonde gaat vallen, zoek dan iemand op en vertel het. En bid met iemand anders, als je er zelf niet uitkomt. Heel belangrijk. Maar laat je niet pakken door het juk van schuld. Je wordt helemaal geïsoleerd, ingepakt door Satan. Maar je hebt zelf, speel je ook een grote rol. We moeten echt iedere keer die keuze maken om terug te keren naar Jezus. Dat gaat dan over onszelf, goed, dit lijkt me duidelijk en iedereen weet het natuurlijk. Eigenlijk hoef ik het helemaal niet te vertellen. Maar zou dat ook voor die ander gelden dan, als wij zo'n genade ontvangen? Zou dat ook gelden voor die ander dan, die zo vervelend is, waar je aan irriteert? Denk eens wel. Even kijken, ik heb er iets van gelezen. Iets van, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En iets met 70 x 7 of zo, en genade. Zoek het eens op, ik weet het niet precies. Maar het zou ook voor die ander kunnen tellen. En dit verhaal is natuurlijk een heel mooie theorie. Maar ik wil ook een stukje vertellen van de praktijk. Want het heeft bij mij heel lang geduurd, en ik wist het ook allemaal, voordat ik het echt kon grijpen. Want het is zo onlogisch, genade. Ik heb het opgeschreven, want mijn geheugen is gaten kaas. Als ik voor een groep sta. Kijk af en toe met schuin oogje naar Arjan. Als ik denk dat het niet klopt. Nee. Toen ik anderhalf jaar geleden, herstelweekend. Heb ik gevolgd, georganiseerd vanuit Capital hier. Ging ik eigenlijk door een zware periode in mijn leven. Maar ondanks alle heftige gebeurtenissen en foute dingen die ik had gedaan. En misschien nog steeds deed. Wist ik gelukkig diep van binnen, en dat was mijn geluk, dat ik niets anders kon dan steeds terug naar God. Ik vertelde hem de dingen die ik deed, terwijl ik zondigde, vertelde ik het hem. Ik ging zonde in bijzijn van God. Ik vertelde hem, terwijl ik de dingen deed, en ik wist me dicht aan zijn hart. Ook al zondigde ik. Ik was bij hem. Ik begon de genade te snappen. Doordat ik zijn eindeloze genade dus begon te begrijpen, kreeg ik geloof voor genezing. Als vanuit het niets. Vanaf dat moment kreeg ik een sterk geloof dat God me zou genezen. Ik wist het zeker, God gaat mij genezen. Geestelijk en lichamelijk. Ik had dus al vanaf 2005, ongeveer. Op het moment dat ik diabetes kreeg, werd ik ook gediagnosticeerd met een enorm hoge bloeddruk. Waar het vandaan komt. Geen idee, de arts wist het ook niet, maar ik kreeg er wel pilletjes voor. En die pilletjes die werden steeds meer eigenlijk in de loop der jaren. En de bloeddruk die werd steeds hoger en vandaar de pilletjes. Nou ja, je kent het wel. En op dat moment, rond de tijd van dat weekend, zeg maar, herstelcursus, moest ik bij de internist komen en bleek mijn bloeddruk dus weer te hoog. En de medicatie zou verhoogd worden. Goed, ik deelde dus mee op dat moment dat ik daar niet aan mee zou werken, want God zou mij immers genezen. Ik had het geloof ontvangen en ik zou een volgende controle afwachten. Nu deed ik op dat moment niet erg veel om mijn genezing te bevorderen. Ik rookte 3 pakjes zware vanille per week, dronk alcohol. Ik was niet echt zuinig van zoutgebruik en andere dingen die niet te noemen hoeven worden. Maar goed, ik deed er alles aan om mijn bloeddruk te verhogen eigenlijk. En toch, zo maar logisch als het is, ik voel me geliefd door God en ik is me vergeven voor al mijn zonden. Niet dat het een vrijbrief was om al die dingen te doen, maar het was gewoon waar ik toen stond op dat moment in mijn leven. Goed, de volgende controle bij de internist. Mijn bloeddruk was niet gezakt, maar ook niet gestegen. Yes! Ja, het was nog steeds te hoog, maar goed. Ik ben toen gestopt met 1 van de 2 medicijnen die ik slikte voor de bloeddruk. Want ik wist, Jezus, hij gaat me genezen. En het was niet alleen de bloeddruk. Ik had ook in die tijd, vanaf dat ik suiker kreeg, werden mijn ogen steeds slechter. Iedere keer minder en minder. En dat was, ja, ik vond het verschrikkelijk irritant. Ik denk, dat past helemaal niet bij mij. Dus ik denk, als Jezus me gaat genezen, dan gaat hij ook mijn ogen genezen. Ik heb nog steeds een bril, hoor. Maar toen de tijd. Ik denk, je moet gewoon stappen zetten in geloof. Als God me gaat genezen, dan mag ik daar ook naar uitstrekken. En iedere keer is mijn doosje lenzen. Ik droeg toen heel vaak lenzen. Als mijn lenzen leeg waren, kocht ik een doosje van een mindere sterkte. En, goed. De volgende controle. Even terug naar de bloeddruk. Mijn bloeddruk was normaal. En ik wilde dus het overgebleven medicijn. Wilde ik gaan halveren. Nou, daar was de internist niet mee eens. Ik kreeg geen halve dosering. Ik denk, nou weet je wat, dan breek ik ze zelf de midden. Dus pilletjes door midden breken en we doorgaan. Nou, lang verhaal kort te maken. Volgende controle. Bloeddruk stabiel. Goed. Denk, stop ik ermee. Zeg niks, stop ermee. Volgende controle. Komt die internist? Oh nee. Het was niet de internist. Iemand in het ziekenhuis. Controleer mijn bloeddruk, kijk me aan. Ik denk, oh shit. Ik zeg, klopt het niet? Nee, wacht even. Nog een keer. Ja, het is lager dan normaal. Ja, ik zeg, dat is mooi. Ik ben gestopt met medicijn. Ik geloof dat God me heeft genezen. Ja, nee. Nee, dat moet een andere oorzaak wezen. Dus goed, dan mag je geloven. Maar Jezus heeft mij wel genezen. Dit is totaal niet logisch. Ik ben pas maanden later ben ik gestopt met roken. Gestopt met drinken. Alle dingen die niet goed voor me waren. Ik klink niet logisch, toch? Dit is gewoon genade. Dit is genade. Goed. Ben ik 1 haar beter dan jullie? Dat denk ik niet. Dat is genade, ook voor jou. Amen.
Je telefoon. Ja Joop, als je zelfs aan de dokter ongehoorzaam bent. En dan ineens, dan is het echt genade. Echt genade. Ik wil even dat nummer van Jannica van Barneveld op. Als jullie dat even zouden willen opzetten, Boas. Je weet waar het staat. Ja, God is genadig. Wie heeft er last van schuldgevoel? Wel eens last van schuldgevoelens? Oké, ga maar opstaan. Dan gaan we voor je bidden. Kom maar even hier naar voren. Ja, laten we eventjes Mensen die er geen last van hebben, even de handen uitsteken. Mensen die vol genade zijn, laten we even de handen uitsteken. En laten we gewoon even bidden voor deze mensen. Want schuldgevoel, mensen, is niet van God. Schuldgevoel komt van de duivel. En God is genadig, hij is eindeloos goed. Hij is eindeloos genadig en hij wil dat je vrij bent van deze last, van dit juk, dat op je drukt, dat je depressie geeft, dat je ziek maakt. Hij wil dat je ervan af bent in de naam van Jezus. En ik verklaar op dit moment, vooral deze mensen die hier staan, dat je vrij bent van het juk, van druk, van schuldgevoel in de naam van Jezus. En als de mensen hier staan die zeggen, ik heb eigenlijk nog niet echt dat ooit gevraagd aan God, dan bid dit met mij mee. Vader God, ik vraag u vergeving voor alles wat ik heb gedaan, wat niet volgens uw regels was. En alles wat ik niet heb gedaan, en wel had moeten doen. Dank u voor het bloed van Jezus. Dank u voor vergeving. Dank u dat u mij alles vergeven hebt. Dank u wel. Ik neem u aan, Heer Jezus. Amen. Oké, en ik verklaar dat elke misplaatste beschuldiging uit het rijk van de duisternis, dat het van nu af aan afgelopen moet zijn, in de naam van Jezus. Elke geest die leugens zaait en die beschuldiging zaait en die weer terugkomt met telkens weer herhalen, op die herhaalknop drukken van dingen die fout geweest zijn, ik verbreek dat in de naam van Jezus. En ik zet jullie vrij van elk schuldgevoel in de naam van Jezus de Christus. Amen. Oké. Mag weer gaan zitten. Halleluja. En als het nog eens een keer die duivel op de herhaalknop drukt, dan zeg je gewoon duivel, bye bye, Jezus is voor mij gestorven. Ja? Oké, nou even kijken dat dit nummer, we even dit op ons laten inwerken. Ja, u kunt kijken rechtsonder, dan kunt u precies zien wat ze zingt. Maar de bedoeling is dat hier geluid bij komt. Ja, ze zingt heel mooi. Kijk eens en...
Door een dolle Ja, wat een mooi nummer eigenlijk. Ik was vergeten dat ik dat door had gegeven aan Arjan. Maar het nummer sluit eigenlijk heel goed aan bij mijn preek. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen van haar. Maar Jannica was zwaar ziek geworden. Had 72 uur de tijd gekregen om een donor te vinden voor haar leven, dacht ik. En nou, de tijd ging voorbij. 72 uur ging zelfs voorbij. Op het moment dat ze in coma raakte, hebben ze nog een lied samen gezongen met haar man. It is well with my soul. En nou, ze raakte in coma. 72 uur ging voorbij. Er was een arts in Nederland die een oproep deed. En volgens mij heeft heel Nederland voor haar gebeden. En de donor is op tijd gekomen. En ze mag weer leven. En dan, hoe krachtig is het dan dat je kan zeggen van mijn God blijft hetzelfde. Ondanks dat je dit hebt gewoon hebt meegemaakt. Ja, dat is gewoon een heel mooi nummer. En mijn preek gaat eigenlijk ook over geloof. Het gaat over de geloof van de drie vrienden van Daniël. Dus ik heb al verschillende stukjes deze dienst terug zien komen over geloof. Dus het sluit allemaal denk ik heel mooi aan bij elkaar. Ik moet het heel even anders inrichten. Anders klopt het niet. Ja, Daniël, voor degene die trouwens mee wil lezen, ik ga wat bijbelversen benoemen uit Daniël 1 tot en met 6. Zomaar wat stukjes, dus voor degene die mee willen lezen, pak Daniël er even bij. En als er een vers is, dan zal ik aangeven wat voor versen we lezen. En Daniël was ongeveer een man van 16 jaar. En in de Bijbel staat dat hij heel knap was, dat hij veel wijsheid had en dat hij erg geleerd was. En Israël of Juda die verkeerde op dat moment in ballingschap. Ze hadden niet voldaan aan het dienen van God. God had gezegd, als jullie mij dienen, dan zal ik je zegenen. En als jullie mij niet dienen, dan volgt de ballingschap op. En zo kwam Juda in ballingschap. En Daniël werd ook meegenomen in ballingschap. En Daniël werd meegenomen, geselecteerd samen met zijn vrienden om een bepaald programma te volgen van 3 jaar. En na die 3 jaar zou ze de koning mogen dienen. En de koning had gezegd, jullie mogen eten van alles wat van mijn gerechten, jullie mogen drinken van mijn wijn. En zodat jullie sterk zullen zijn. Want hij wilde dat na die 3 jaar die mannen er goed uitzagen, sterk waren en dat ze voor hem konden gaan werken. En eigenlijk, vanaf dat moment, nam Daniël een heel belangrijke beslissing. En die wil ik even met jullie lezen. Daniël 1, vers 8. Daniël nu nam zich voor in zijn hart om zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Hij nam in zijn hart voor. Hij nam in zijn hart voor om zijn God trouw te blijven. Hij was dus in ballingschap, in gevangenschap. En hij besloot, mijn God, die wil niet dat ik dit eet of drink. Dus ik besluit om dit niet te eten en te drinken. En het gaat mij helemaal niet om het feit wat hij wel of niet mocht eten. Maar het gaat me om het hartsbesluit wat Daniël op dat moment maakte. Dat was een hele moedige beslissing van Daniël. Ik stel me dan ook zelf wel eens de vraag, als jij in ballingschap of in gevangenschap bent, of wat ik zelf... Zou ik dan zo'n moedige besluit kunnen nemen om gewoon aan mijn God vast te houden? Te zeggen van, nee, ik doe dat niet, want dat wil mijn God niet. Ik vind het in ieder geval heel moedig. Weet je, God zegende die beslissing van Daniël. Dat staat er gewoon bij. Als we even verder lezen, vers 9. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij de hovelingen. Hij werd gewaardeerd. Ze hadden geen kijk op van, nou, het is maar een slaaf of het is maar diegene komt uit de ballingschap. Nee, hij werd gewaardeerd. En in vers 17 staat, aan deze 4 jonge mannen, die gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En dan in vers 20. In alle zaken waar het op aankwam op wijs inzicht, waarop de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders van heel het koninkrijk. God zegende dus de beslissing van hun hart om zich om trouw te blijven en vast te houden aan hun geloof en aan hun God. En Daniël was intussen in dienst gekomen van de koning. Dan lezen we in hoofdstuk 2. En op het moment kreeg de koning kreeg een droom. Hij riep alle magiërs, tovenaren van de Galideeën bij zich. Hij zei, jullie gaan mij vertellen wat je gedroomd hebt. Wat ik gedroomd heb. En dan ga je de uitleg vertellen. Dus hij vertelde niet eerst de droom. Nee, die Galideeërs moesten vertellen wat hij gedroomd had. Nou, zei de Galideeërs. Nou, dat is toch wel mogelijk. Ik bedoel, uitleg, dat kunnen we best geven. Maar vertellen wat jij gedroomd hebt, dat is echt onmogelijk. Dat kan alleen degene die in de hemelen zijn, die niet bij ons zijn. De goden. En toch stond de koning erop op vast. Ja, jullie gaan die droom vertellen. Vers 2, vers 5 staat. De zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom er niet van uitlegt. En de uitleg er niet van laat weten. Dan zult u in stukken worden gehouden. En zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Nou, de Galideeën moesten tot twee keer toegeven. Nee, wij kunnen die droom echt niet vertellen. U moet die droom eerst vertellen, dan kunnen we de uitleg geven. En toen besloot de koning om al deze Galideeën te vermoorden. En Daniël hoorde ervan. En hij bedacht, ja, ik moet toch ook. Ik heb eigenlijk niet de kans gegeven. Wellicht kan mijn God het openbaren. En hij vroeg van, mag ik naar de koning gaan om te vragen of hij mij tijd wil geven om die droom te vertellen? Hij kreeg de tijd. Hij mocht naar de koning. Het was het spel van zijn eigen leven. Want de koning, je mocht alleen tot de koning komen als je gevraagd werd om te komen. En hij zette zijn eigen leven dus op het spel, maar ook die van de ander. Maar als het de koning het niet zou gunnen, dan werden de anderen alsnog vermoord. En Gods gunst was op Daniël. Hij kreeg tijd om de droom te weten wat hij gedroomd had. Daniël geloofde in zijn God dat hij de droom van God wel zou te weten krijgen. Maar hij ging naar huis. En wat deed hij dan? Hij zei tegen zijn vrienden, ik sta voor een hele grote uitdaging. Ik kan dit niet alleen. Ik heb mijn God nodig, maar ik heb jullie ook nodig. Bidden jullie mee met mij? Om dat wat geopenbaard dient te worden, te kennen te krijgen? Daniël wist dat hij zijn vrienden nodig had in gebed. Dat ze samen sterker stonden dan hij alleen. Samen gingen ze bidden en volharden. Daniël kreeg in een nachtvisioen de droom van de koning geopenbaard. Wat zit de kracht in het samen bidden en samen volharden? Deel jij ook wel eens even je gebedspunten met je vrienden? Of met een kring? Je punten zijn er niet alleen om voor jezelf te houden. Maar je mag ze delen, want samen in gebed sta je sterk. En Daniël, die kreeg de verborgenheden geopenbaard. En Daniël loofde en prijsde God. In vers 20 staat, hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben, en hij openbaart diepe en verborgen dingen. Want hij weet wat in het duister is, en wat in het licht woont bij hem. Hij ging naar de koning, want hij wist niet wat hij gedroomd had. Hij kwam bij de koning en zei, ik weet wat je gedroomd hebt. Hij zei, maar ik weet het niet, omdat ik zoveel wijsheid heb. Ik weet het, omdat God wil dat jij de droom weet. En dat je God wil dat je weet wat je in je eigen hart schuilgaat. En Daniël mocht de droom uitleggen. En Nebukadnezar, de koning, die was verbaasd. Hoe kan het nou dat jij mijn droom weet? Maar ja, dit is inderdaad wat ik gedroomd heb. De koning die zei in vers 47, we zitten nog in hoofdstuk 2. Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heer der heren, de Heer der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheden kon openbaren. Ik vind dat wel heel mooi. een ongelovige koning die God de eer geeft voor iets wat geopenbaard is, bemoedigt ons om voor de ongelovigen te bidden. Om voor de ongelovigen woorden van kennis of woorden van profetie te vragen. Want dat zijn verborgenheden die God wil openbaren. De koning die was nog niet tot bekering gekomen. Hij had alleen de God eer gegeven. Eerst zouden nog wat meer beproevingen komen voor Daniël en zijn vrienden. De koning bedacht om een heel groot beeld te bouwen. En alle rijksbestuurders, we zouden zeggen alle ministers, alle staatssecretarissen, alle wethouders. Iedereen moest daar komen om voor dat beeld te buigen. De drie vrienden waren daar ook. En daar kwam het geluid. Bij een bepaald geluid moesten ze bidden. Of moesten ze neerknielen. Maar de drie vrienden bleven staan. En de koning riep ze bij hen. Waarom buigen jullie niet? Ik heb het jullie toch opgedragen? Dan gaan we even naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 vers 17. Antwoordden de vrienden. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet? Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en de gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Deze drie vrienden gaan niet in discussie met de koning. Nee, ze zijn heel standvastig in wat ze geloven. Ze hoeven zelfs geen tweede kans. Maar buigen zullen ze toch niet. Ze zullen geen andere god dienen of vereren. Of voor geen andere god buigen dan hun eigen god. Ze blijven trouw. Ook al staan ze oog in oog met die woedende koning. En met die vuuroven die daar al staat te branden. Want als ze niet zouden buigen, dan zouden ze in de vuuroven geworpen worden. De koning was natuurlijk woedend. Hoe konden ze zoiets antwoorden? Die vrienden hadden eigenlijk het geloof van het komt goed, wat God ook doet. Alleen de garantie is niet dat de uitkomst goed zal zijn. Ze blijven vast aan God houden. En ze kijken niet naar de omstandigheden van daar staat die vuuroven. Of daar staat de boze koning. Nee, ze houden vast dat God altijd dezelfde blijft. En dat hij datgene het beste heeft voorbereid voor alles die hem liefhebben. Ze buigen niet, ze worden in de oven geworpen, vastgebonden met hun kleding aan. De koning kijkt toe. De soldaten trouwens, die hen in de oven moesten werpen, werden al bij het naderen van het vuur verteerd. Zo warm was het vuur. En de drie vrienden, de koning, stond te kijken en zegt, hoe kan dat? Ik dacht dat jullie drie mensen hadden in de oven hadden gegooid. Ik zie een vierde persoon. Die vierde persoon, die lijkt ook nog op de zoon van de goden. Dus hij riep de drie vrienden. Kom eruit, kom uit die oven. Nou, hij zal verwacht hebben dat de kleren al aan het verbranden waren. Dat de haar al verschroeid was. Maar nee, niks daarvan. Geen brandwondje. De haar was nog niet eens verschroeid. Geen brandlucht. De huid was nog volledig intact. God had een groot wonder gedaan. Hij had antwoord gegeven op het geloof van de drie vrienden. Je kan ons redden. Er is ook een kans dat u nu ons niet redt. Maar het maakt niet uit. We blijven volharden dat u het beste heeft voor ons. Nebukadnezar nam het woord en hij zei in hoofdstuk 3 vers 28 en 29. Geloof, zei de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Die zijn engelen heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost. Die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan. En hun lichaam hebben overgegeven. Omdat ze geen enkele god wilden vereren of aanbidden. En dan liet hij in vers 29 een bevel uitgaan. Dat niemand meer de god van Sadrach, Mesach en Abednego lastelijke dingen tegen mocht vertellen. Opnieuw geeft de koning een eer aan God. Hij is nog steeds niet tot geloof gekomen, Maar hij herkent hier wel het gezag van God. Hij herkent hier hoe groot de God van deze drie vrienden is. Weet je, het heeft impact in je leven. Als je staande blijft in de strijd van je leven. Als je staande blijft tijdens ziekte, zoals Jannica deed. Tijdens pijn, verdriet of als je werkloos bent. Om gewoon staande te blijven en te vertrouwen in God. Want de uitkomst gaat er zijn. God is erbij. Ondanks dat de koning God opnieuw vereerde, had hij zich dus nog steeds niet bekeerd. En hij had opnieuw een droom. En Daniël schrok enorm van deze droom. Hij had misschien gedacht, van zal ik wel de waarheid vertellen? Want ja, dit is nogal wat. Hij moest de koning vertellen dat hij, dat hij 7 seizoenen lang bij de dieren in het veld zou moeten leven. En Daniël was trouw. Hij vertelde gewoon het woord wat God op hem in zijn hart had gegeven. Maar hij zei nog tegen de koning: breek met die zonde en wees vrijgevig aan de armen. Met andere woorden, Daniël wilde nog even de koning discipelen. Of de koning er wat mee deed, dat wist Daniël niet. Maar hij wilde nog even die koning discipelen. Breek met uw zonde. Ging een jaar voorbij. De koning had een jaar de tijd gehad om te breken met zijn hoogmoed. Maar er kwam een dag dat hij op het dak stond van zijn paleis en dacht bij zichzelf: zo, moet je eens kijken dat koninkrijk. Het is allemaal van mij. En op dat moment viel zijn verstand weg. Hij werd waanzinnig. Hij kwam bij de dieren terecht, werd verstoten, leefde 7 seizoenen lang. En na die 7 seizoenen lang op het veld geleefd te hebben, kreeg hij zijn verstand weer terug. En hij loofde opnieuw de Heere. En dit keer was het wel vanuit zijn hart. Er had een individuele bekering plaatsgevonden in zijn leven. Hij loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Dat staat in vers 34. Want zijn heerschappij is immers van eeuwige heerschappij. Weet je wat er daarna gebeurde? De koning kreeg zijn identiteit als koning weer terug. Zijn identiteit als koning werd hersteld. En daarbovenop, staat er in de Bijbel in vers 36, kreeg hij zelf uitzonderlijke grootheid, oftewel waardigheid werd hem verleend. Wat is dat mooi. Want de koning krijgt niet alleen zijn identiteit terug, wat ik geloof dat we allemaal terugkrijgen als we tot bekering komen, maar hij kreeg ook nog eens grootheid en waardigheid erbij. Hij was nederig geworden. Weet je, nederig zijn betekent niet dat je jezelf helemaal laag stelt en niks is, en je bent zelf niks meer. Nee, je erkent alleen dat er iemand is die groter is dan jezelf. Dan volgde nog een hoofdstuk 6, ik schrijf er een stukje over. Werd koning Daniël als rijksbestuurder aangesteld met 3 andere mannen. En de koning, Darius was het in dit geval, in hoofdstuk 6 vers 4 staat: er was een uitzonderlijke geest in hem. En de 3 andere rijksbestuurders die waren jaloers op hem. Want de koning wilde hem aanstellen over het hele koninkrijk. En ze bedachten een list. Hoe kunnen we die Daniël nou eens te pakken krijgen? En ze zagen dat Daniël heel trouw was aan God, trouw aan zichzelf en trouw aan de koning. Maar ze dachten, als we nou een list verzinnen met het geloof, dan pakken we hem. Er mocht niet meer gebeden worden of niks gevraagd worden aan alleen de koning. Maar Daniël bleef zichzelf. Hij bad 3 keer per dag, gewoon hardop, met het venster open. En dat bleef hij gewoon doen. Hij bleef trouw aan zichzelf en aan God. Uiteindelijk moet hij in de leeuwkuil geworpen worden. De koning Darius riep nog tegen hem: uw God die jij voortdurend eert, Die zal je redden. En ja hoor. Een nacht in een leeuwkuil gezeten te hebben, was er nog niks met Daniël gebeurd. Hij had geen letsel. En de muil van de leeuwen werden toegesloten. De Heere God had een engel gestuurd om Daniël te beschermen. En dan zegt koning Darius in vers 27. Er wordt door mij een bevel uitgegeven dat in heel het machtsgebied van het koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van God van Daniël. Want hij is de levende God en hij houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen. En hij gaf dus eigenlijk bevel dat heel zijn koninkrijk de God van Daniël moest dienen. Nou, ik kan me daar voorstellen dat er dan inderdaad ook mensen tot bekering zijn gekomen. Dus bij Nebukadnezar zagen we dat alleen Nebukadnezar tot geloof kwam. Maar hier geloof ik dat er meerdere mensen tot geloof kwamen. Dus misschien wel een deel van het volk. Dan wil ik nog heel even met jullie samenvatten wat ik net heb verteld. In hoofdstuk 1 zagen we dat Daniël een overwogen beslissing maakte in zijn hart. En God zegende dat. Daniël en zijn vrienden in hoofdstuk 2 volharden in gebed. God openbaarde de verborgenheden. Daniël besloot om deze verborgenheden met de koning te delen. Het was een ongelovige God. En een ongelovige koning die eerde God. In hoofdstuk 3 zien we dat de vrienden trouw blijven, ondanks de vuuroven die al aanstaat. Dus ze blijven trouw, ondanks het vooruitzicht en hun strijd. En God stuurde een engel en getuigt daarmee aan alle koningen en alle machthebbers die daar aanwezig zijn. En dan krijgt de koning weer een droom in hoofdstuk 4. En Daniël volhardt in het zaaien van de waarheid om te vertellen wat God te vertellen heeft. En hij discipelt de koning. En uiteindelijk, na 7 seizoenen lang, komt de koning tot bekering. De koning komt tot bekering en hij kreeg zijn identiteit terug. Erboven nog meer waardigheid en grootheid. En in hoofdstuk 6 lazen we dat Daniël trouw was aan zichzelf, aan zijn routines, aan zijn dagelijks gebedsleven. Hij wijkt daar niet vanaf. En daardoor is hij sterk in de strijd. Gewoon volharden zoals hij is. En God stond opnieuw een engel in de leeuwenkuil. Weet je, ik heb zelf ook een moeilijke tijd achter de rug gehad. Als je christen bent, wil niet altijd zeggen dat je niks meemaakt. Je hebt geen garantie voor de goede afloop, maar toch kan je vast volharden aan God, dat God bij je is. Ik kreeg in een periode van 4 jaar heel wat te verduren. In eerste instantie werd mijn moeder ziek, met een ziektebed van 1 jaar overleed ze. 2 jaar na het overlijden, ze overleed aan kanker trouwens, 2 jaar na het overlijden van mijn moeder, kreeg mijn vader dezelfde diagnose. Het leek eerst dat het behandelbaar was. Maar dat werd uiteindelijk ook een heel ziekteproces. Een beetje in diezelfde periode van mijn vader kreeg mijn zus ook borstkanker te horen. Dat is gelukkig allemaal genezen. Belandde ik zelf in de scheiding, waardoor ik alleen stond voor met mijn kinderen. Hele zware tijd. En kreeg ik zelf ook nog een diagnose waar ik een emotionele operatie van moest ondergaan. Uiteindelijk is mijn vader ook overleden. Maar ik kon vasthouden aan God. En ja, ik heb wel eens gehuild. En ja, het was wel eens emotioneel. En ja, ik zag het wel eens niet zitten. Maar ik wist, God is er bij me. Ook al wat de uitkomst ook gaat zijn. Ik geloof in God. Ik voel hard aan God. En ze hebben wel eens gezegd, mensen aan mij, 2 mensen hebben het gevraagd. Een ongelovige en iemand uit de kerk. Weet je het zeker dat je nog gelooft in God? Ja, ik geloof zeker weten nog in God. Want God is bij me. Ja, kan jij volharden in geloof in tijden van moeilijkheden? Kan jij vasthouden aan God als je het moeilijk hebt? God is bij je.